Als we zingen van de tijd is gekomen.
Welkom bij de podcast van City Life Church Breda.
Weten we?
Dit is de opname van zondag 15 september 2019. Voor nodig.
Om ze erbij te helpen, onze supporten.
Dit is deel 2 van De Oogst.
Nieuwe leven.
Pastor Robert van den Berg spreekt over het thema groei en bewogenheid. Voor meer informatie kijk op clcbreda.nl of in de app.
Ik weet dat andere getuigenis van je leven, dat ga je ook nog een keer geven. Maar dat is mooi, want de kern van haar getuigenis is van ik ben een getuige. Ik hoef er nog ineens over te vertellen, maar men zag het waarschijnlijk. En ineens vroegen ze van, kan ik met je mee naar de kerk? Ja, natuurlijk kun je met me mee naar de kerk. Dat is ontzettend mooi. We mogen erin een getuige zijn. En vorige week heb ik gesproken over de velden zijn rijp, de velden zijn wit om te oogsten. En die oogsttijd is 2000 jaar geleden al aangebroken met Jezus. Het is niet zo van, moeten we nog afwachten? Is er wel een soort rijping van tijd? Nee, de tijd is daar, was daar, is daar, zal er zijn. En toen hadden we ook nog die tekst van, maar de oogst is groot. Arbeiders weinig. Er stond niet te weinig. Ze zijn nog weinig. We zijn nog, als het ware, een klein clubje. Maar oh man, die invloed die we uit kunnen oefenen is groot, omdat we een grote God hebben die door ons heen werkt. Ja? We hoeven het niet uit onszelf te doen. Maar er is een tijd gekomen. Er is een tijd gekomen dat alles gaat veranderen. Je weet je, als we willen oogsten, dan zullen we zelf eerst ook geoogst moeten worden. We kunnen al over oogst praten, maar het gaat er ook om dat we zelf geoogst zijn. Ik kwam op dit idee, dat heb ik jullie ook vorige week verteld, degenen die vorige week aanwezig waren of op de podcast nageluisterd hebben, is dat ik door het Toscaanse land reed en dan zag ik daar die velden zag ik daar. En dan denk ik op mijn beurt van heerlijk om daar doorheen te rijden en te kijken en te genieten van die mooie geel-witte velden. Dat is mooi. Maar ik ben een toerist. Dus ik rij er doorheen en ik krijg niet het gevoel dat ik moet stoppen om te gaan maaien. Mijn vraag aan jou is, zit jij hier als toerist op de stoel of zit jij hier als boer? Als boer. Ja, daadwerkelijke met ook het verlangen om te gaan maaien, om die oogst ook binnen te halen. Want het is een korte tijd dat we die oogst ook binnen kunnen halen. Het is niet zo van, ach, nemen we daar onze tijd voor. We hebben te maken ook met een momentum van rijpheid. En ik wil deze ochtend, wil ik met jullie in gaan zoomen op die oogst. Wat is nou die oogst? Wie is die oogst? Hoe zit ik daar nu zelf in? Wat kan ik daar zelf van doen? We hebben het vorige week gehad over bid en getuig. En toen hebben we het ook gehad over groeien in bewogenheid. Dat we ook als kerk mogen groeien in bewogenheid. Dat is ook de titel, het thema van deze ochtend. Dat we mogen groeien als kerk in bewogenheid. Hey, laten we bidden met elkaar. Heer, dank u. Heer, dank u voor uw aanwezigheid. Heer, dank u voor het woord dat we uw woord mogen openen en daaruit mogen lezen. En ik bid ook dat die woorden die u spreekt door mij heen, dat die mogen landen. Dat we die in ons hart mogen meenemen om die verder uit te werken. Heer, dank u dat we uw voeten en uw hand mogen zijn en zo uw koninkrijk verder mogen bouwen in deze mooie stad Breda. Zo zegen ik ook in ieder deze ochtend. In uw machtige naam. Amen. Amen. Het is belangrijk dat we groeien. Groeien in bewogenheid. De uitgangstekst voor deze ochtend, die vinden we in Johannes 12 vers 24. En daar staat, waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. En ik heb altijd gedacht van, ja, dat is logisch. Die graankorrel die moet in de grond en dan sterft hij. Maar hoe meer ik over nadacht, dacht ik van, dus op zich is dat best raar. Iets wat dan sterft en dan komt daar leven uit. Nou is er zo, dat er is ook een geestelijke vertaling. De vertaling die lezen we in feite ook in Romeinen 6 vers 4, waar Paulus zegt, we zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. He, dus in de natuurlijke wereld, he, als je kiest om je te laten dopen, in de natuurlijke wereld dan ga je kopje onder, baptizen, je gaat onder water om met hem weer op te staan in een nieuw leven. Maar in die geestelijke wereld ga je dood, dood voor de zonde. Jij staat op om met hem een nieuw leven te leiden. Dat is wat in die geestelijke wereld, die omzetting, die daar gebeurt. En in die context las ik ook van, maar hoe zit dat nou met die graankorrel? Hoe werkt dat dan? Want als ik een graankorrel pak en die leg ik op tafel en ik ga slapen en ik word de volgende ochtend wakker en ik loop weer naar die tafel waar ik die graankorrel op gelegd heb, hoeveel graankorrels zie ik dan? Ja, of je moet heel goed gelovig zijn, maar je vindt er één terug. Je vindt er één terug, één graankorrel. En soms zeggen mensen wel eens van, maar je kunt het toch verbidden? Ja, dat kunt u verbidden. Kun je het proberen? Wie weet, misschien worden het er twee. Dat weet ik niet. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Maar wees vrijmoedig. Ja. Maar die graankorrel, die moet in de aarde vallen. En waarom moet die in de aarde vallen? Omdat een graankorrel, als je die ziet of als beet pakt, daar zit een heel sterk omhulsel omheen. Om die korrel. En op het moment dat die in de aarde geplant wordt, dan zul je zien dat er vocht bij komt. En dat vocht, dat maakt dat omhulsel week, waardoor het leven vanuit de kern kan groeien. Een graankorrel dus, die niet in de aarde valt, waar geen water, levend water, op kan vallen, zal nooit gaan ontkiemen, er zal nooit vrucht uitkomen. En dat is wel leuk, ik ben de laatste weken zit ik een beetje zo als het ware in het boerenbedrijf eens wat te onderzoeken. Hoe werken nou die dingen? En hoe gaat dat nou? En toen dacht ik van, ik kwam hier een stukje tegen uit het artikel. Ik dacht, dat is zo mooi, dat lees ik ook weer even voor. Want dan ben ik zo benieuwd, wat brengt nou één graankorrel op? Hoe zit dat nou? Dus wat brengt één graankorrel op? Daar staat het volgende. De gedachte dat er slechts één halm met één aar van komt, is onjuist. Graan stoelt uit, zoals dat heet, net als andere grassoorten. Er groeien dus meerdere zijspruiten waaraan aren komen. Bij vrijstaande planten wel 30 stuks. In het korenveld, waar de planten dicht op elkaar staan, zelden meer dan 4 spruiten. Dus ook 4 aren met elk gemiddeld 50 korrels, afhankelijk van het soort graan. Dus 1 korrel tarwe of rogge kan dan ook wel 200 en soms nog meer nieuwe graankorrels opleveren. Toen dacht ik van, dit hebben ze waarschijnlijk niet geschreven met een bepaald geestelijk inzicht, maar zoals het in de natuurlijke wereld gaat. En toen dacht ik van, wat een geweldig mooie geestelijke vertaling zit hierin. Want op het moment als wij ons laten planten, diep in die grond, en daar komt water bij, we laten Gods woord toe in ons leven. En dat omhulsel, dat breekt, dat doorbreekt, daar kan er leven uitkomen. En dan kunnen we vrucht opbrengen, 200-voudig. En dat is wat ik ook bedoel. Als ik zeg van, weet je, het gaat er niet alleen om dat jij God leert kennen en dan heb je een leuke relatie en dat is hartstikke fijn voor je. Maar dat we dat door mogen geven, dat we dat leven wat wij ontvangen, dat we dat door mogen geven. Ik heb daar ook een slide voor gemaakt, misschien kun je die laten zien. Dat is die slide van waar ik uitgebeeld heb als het gaat om dat wij eerst Jezus leren kennen. Jezus Christus, die staat centraal in deze kerk. Ik hoop dat je ook centraal mag staan in jouw leven. En dan de tweede stap is, jij gaat een relatie met hem aan. Hij heeft jou op het oog en jij zegt van, ik laat u toe in mijn leven. Op elk terrein van mijn leven. Maak dat harde omhulsel, maak dat week. Zodat het echte leven wat u bedoeld heeft voor mij eruit kan komen. Nou, heerlijk. Heerlijk. En dan zou je kunnen zeggen, wat hebben we toch fijn met elkaar in deze kerk. En hoe gaat het met uw broeder? Hoe gaat het met uw zus? Nou, het gaat geweldig. Ik heb een geweldige relatie. Mooie week ook achter de rug weer. En ik kijk weer uit naar datgene wat de Heer voor mij heeft. Maar de Heer zegt in een van zijn opdrachten, gaat heen en maakt dan mijn volk tot mijn discipelen. Met andere woorden, we kunnen er nog meer pijltjes aan hangen. Want in jou, en dat bedoel ik, in jou zit een natie. Vorige week hebben we het gehad over die Samaritaanse vrouw. Die kwam met een half dorp, kwam die terug. Ja, met andere woorden, het zou makkelijk kunnen zijn dat er door jouw leven heen 2 mensen tot bekering komen. En dat is gaaf. Dat is gaaf. Maar het kan ook zijn dat er 2000 tot bekering komen. Een hele wijk had het over Ter Heide vorige week. Ja? Je bent daar niet voor niks geplant. Sommige mensen zeggen wel eens van, ja, ik woon hier in Breda, ik kom uit Roosendaal, of ik kom uit Terleur, of ik kom uit... Perfect, prima. Dat is Gods plan. Je bent daar geplant. Jij woont daar niet voor niks. Jij mag daar het licht verspreiden. En door jou heen dat leven uitdelen. God bekendmaken om jou heen. En dan krijg je al die mensen. En die mensen, die knopen dan ook weer een relatie aan met God. Gaan zich ook verdiepen. Gaan ook weer uitdelen uit dat leven. Met andere woorden, die anderen, de natie in jou. Die staat er, vrienden, collega's, buren, kennissen, familie, een wijk, een dorp, een stad. Heb je er wel eens over nagedacht? Je hebt me al eerder horen zeggen, wij zijn hier niet voor om kerkje te spelen met elkaar. Elke zondag een hele mooie, leuke, gezellige dienst te houden. Wij zijn ervoor om ons te vullen, zodat die cup overvloeit. En dat doen we niet alleen op de zondag. Het mag, maar niet alleen. We bouwen familie met elkaar. We maken een sterk huis met een sterk fundament. Opdat steeds meer mensen kunnen komen. We steeds meer mensen kunnen helpen. Zodat niet de kerk groter wordt alleen, maar dat zijn koninkrijk... Zijn koninkrijk wat hij gevestigd heeft door deze kerk, dat kan uitbreiden over Breda en omstreken. Kun jij het je voorstellen? Als we 100, 200, 400, de invloed wordt groter, we kunnen een positief verschil maken. Maar wat zou er met deze wereld gebeuren? Zou al deze mensen bekend kunnen maken met die liefde van Jezus? Je collega's, je vrienden, familie. Wat is dat gaaf? Wat is dat gaaf? En dat wil God. God wil dat door jou heen. Zijn plan is niet alleen dat je een goed en rijk en vervuld leven hebt, maar dat je daarvanuit mag uitdelen naar die mensen om je heen. En dat is die oogst. Dat is die oogst. Met andere woorden, als we even teruggaan naar die graankorrel, dan betekent dat dat de volheid van het leven, dat zit er al helemaal in. Dat zit er helemaal ingebakken, ingeplant als het ware. Dat is zo ontzettend mooi. Dus jij hoeft niet een andere ik te worden. Nee, datgene wat God geplant heeft in jouw hart, in jouw leven, dat mag er helemaal uitkomen. En als we dat gaan ontdekken, dat geheimenis, één iemand is daar totaal niet blij mee als we dat gaan ontdekken. Dat is de vijand. Maar laten we eens lezen uit Colossense. In Colossense 2, vers 6 tot en met 8, daar staat het volgende. En daar staat er niet voor niets. Dat is leuk, mijn ogen gaan ook steeds verder open bij voorbereidingen. Van preken. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld. We kunnen wel eens wat heen en weer zwaaien als boom, maar blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede. Lieve mensen, wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Dat is een handleiding. Dat is als het ware een bewegwijzering en een inleiding voor datgene wat nu gaat komen. Daar wordt hier niet voor niets gezegd. Blijf op de weg. Blijf in je geloof. Sla je wortels verder uit. Want, we lezen verder, Colossenzen 9 en 10. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Dus in die korrel, in jou, daar is die volheid compleet aanwezig. Die is daar. Omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u ook van die volheid vervuld. Dus omdat we één zijn, het hoofd van alle macht en krachten, zijn wij ook van die volheid vervuld. Met andere woorden, als jij gaat ontdekken in jouw leven wat die volheid inhoudt en wat die volheid uit kan werken, die volheid van Jezus wel te verstaan, dat is een kracht. En we hebben te maken met een vijand en die wil het liefst dat je je daar niet mee inlaat, dat je die gedachten niet toelaat. Dus je zal altijd met gedachten komen, jij bent niet goed genoeg. Jij bent nog maar 6 maanden christen. Wat moet je met die mensen die al 20? Ja, enzovoort. Dus niet goed genoeg. Dit is nooit goed genoeg. De vijand denkt altijd in karigheid. Denkt altijd in armoede. Denkt altijd in er niet bij horen. Hè? Maar jij bent zo kostbaar en hooggeschat. Zegt het woord ook. Jij bent zo ontzettend belangrijk zoals jij hier zit. En in jou heb ik al mijn volheid al geschapen. Alleen het punt is om daar zelf achter te komen. En om daar vrucht in te gaan dragen, is het zaak dat die korst als het ware, dat dat harde velletje eromheen, dat dat gebroken wordt. En dat kan alleen door het water. Dat kan alleen door het levende water van Christus. Veel vrucht dragen kan alleen als het nieuwe leven dat diep in ons aanwezig is, naar buiten kan komen. Dat is de bedoeling. De bedoeling is dat wij veel vrucht mogen dragen. Nou, vorige week toen heb ik het gehad over bewogenheid. En bewogenheid, de koppeling daarmee, die is ontzettend belangrijk. Want we kunnen wel gaan, laten we die oogst binnenhalen. Lekker maaien. Maar voor je het weet, maai je ook iets anders weg. Het gaat erom dat we dat vanuit een bewogenheid doen. En dat betekent, als je in bewogenheid wil groeien, dat we steeds meer gaan zien ook door de ogen van Jezus. Dat we steeds meer gaan zien ook door de ogen van God. Hoe kijkt God nou naar deze situatie? Hoe kijkt God nou naar die mens? Die mens in eenzaamheid. Die mens met een verslaving. Die mens, hij kijkt altijd als zijnde, jij bent graan. Jij bent koren. Hij ziet je nooit als onkruid. Hij wil jou zo graag binnenhalen. Hij wil jou heel graag oogsten. Weet je? En als wij willen oogsten, is het nodig dat wij ook gewoon groeien in genade. Nou, en groeien in die bewogenheid. En hoe kunnen we nou groeien in bewogenheid? Hè? Hoe kunnen we nou groeien in bewogenheid? Dat we meer aandacht krijgen voor de mensen om ons heen. En toen dacht ik van, ik heb het vorige week ook behandeld, maar laat ik die tekst toch nog eens een keer noemen. Want een mooi voorbeeld blijft gewoon die verloren zoon. Dat blijft gewoon een geweldig voorbeeld. Ik heb toen nog een foto laten zien van die oudste zoon. Die in feite een beetje op afstand zo eens naar die situatie stond te kijken. Zo van, ja, heeft hij toch aan zichzelf te danken dat hij weggegaan is? Was toch zijn keuze? Ik ben gebleven. En hij vond het eigenlijk een beetje raar dat die jongste zoon dus al die aandacht kreeg en dergelijke. En dat dus niet hij. Terwijl God zegt, maar jij bent elke dag in mijn huis geweest. Je hebt elke dag de voordelen kunnen genieten. En hij kon die bewogenheid niet opbrengen. In Lucas 15 vers 20, daar kunnen we lezen. En hij stond op, de jongste, en hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Dus op het moment dat die vader zijn zoon zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Innerlijke ontferming, als je dat letterlijk vertaalt, hij kreeg bijna de buikpijn van. Daar bewoog zich iets in zijn maag. En soms kunnen we zo geraakt zijn door iets. En dat zet namelijk aan tot actie. Wat het mooie is, het woord emotie komt van het Latijnse emoveren. En emoveren, dat betekent in beweging komen. Letterlijk betekent dat van binnenuit naar buiten toe bewegen. Dat is mooi. Dus je ervaart die bewogenheid en dat zet dan aan tot een actie. Hier zien we ook, hier zien we letterlijk staan, de vader snelde naar de zoon. Dus hij zag het. Het deed wat met hem en het zette hem aan tot actie. Hij ging hardlopen. Hij ging die zoon tegemoet. Hij bleef niet zitten wachten van, nou, ik heb al lang genoeg gewacht. Laat hem nou maar eens naar mij toe komen en ik hoop dat hij ook nog een beetje schuldbewust is. Nee, hij snelde naar die zoon toe. Dus dat is belangrijk. Bewogenheid van het hart gaat altijd over tot actie. Dat hoort bij elkaar. He? En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een periode gekend in mijn leven. En daar gebeurden allerlei nare dingen. He, je hoeft de krant maar open te slaan. Allemaal weer nare dingen. En het nieuws. Het lijkt wel het slechte nieuws. Het slechte nieuws. 8 uur. Ze hebben volgens mij ook nog eens een paar keer hebben ze gepromoot om ook een positief item te laten zien. Maar slecht nieuws. En op een gegeven moment, weet je, daar gebeurden allemaal zoveel dingen om je heen. Dat ik merkte, ik raakte gewoon wat afgestompt. Je doet die krant weer dicht. Je kijkt naar het nieuws. Nou, wat is het weer vanmorgen? Ook nog regen. Slecht nieuws. En eigenlijk wat ik ging doen, gewoon heel transparant naar jullie. Wat ik ging doen, ik ging het rationaliseren. Dus ik ging zeggen van, ja, weet je, ja, dat is de duivel. Ja, dat is zo. Over, ja. Ja, ja weet je, zijn multinationals. Ja, het is toch het geld. Macht van het geld, ja, het is toch... Hadden mensen maar andere keuzes moeten maken? Hadden mensen maar een beetje harder moeten werken? Met andere woorden, voor je het weet ga je veroordelen. Er komt een stukje hardheid eigenlijk in je hart. En dat schilletje blijft gewoon nog intact. En als mensen mij vroegen van, joh, ben je niet bewogen of die situatie, hoe denk je daarover? Dan sociaal wenselijk. En natuurlijk kwam er een traan er wel eens. Maar ik bleef zitten. En innoveren betekent dat je dus in beweging gaat komen. En de vraag aan jou is, de vraag aan deze kerk is, zijn wij in beweging? En zijn wij in beweging gekomen omdat we bewogen zijn? Er was een momentum, ongeveer 10 jaar geleden, toen was ik in Kenia. En toen zag ik daar een onmenselijke armoede. Onmenselijk te noemen. Ik zag dingen. Man, als ik daar aan terugdenk, dan krijg ik er nog een emotie van. En op dat moment werd ik zo ontzettend geraakt. En ik zei tegen Anastasia, dit kan toch gewoon niet. Dit kunnen we toch niet laten. We kunnen het nog niet, ja, je bidt met die mensen en je ziet die projecten. Je stapt in het vliegtuig en weer terug naar Nederland. En ja, weet je, wat kan ik er nou aan doen? Nou, die zin, misschien herken je dat. Wat kan ik er nou aan doen? Ik ben alleen. Ik ben nog klein. Ik ben nog pas gelovig. Maar de Heer kan ontzettend veel met jou doen. Als jij beschikbaar bent, je hart openstelt. En je zegt, Heer, ik wil groeien. Ik wil groeien niet alleen in liefde, maar ik wil groeien in bewogenheid. Ik wil die bewogenheid die u ook had, waar we vorige week over spraken. Dat ik ook met ontferming bewogen kan zijn. En niet omdat het sociaal wenselijk is, maar omdat u het van mij verlangt, maar omdat u het ook in mijn hart heeft gelegd. En op dat moment, op basis van dat gebed ook, ervoer ik ook dat er iets brak in mijn hart. Wat gewoon nog weg moest. En vanuit die bewogenheid kwamen we in actie. We zijn projecten, we zijn studenten, we zijn allerlei dingen gaan ondersteunen. Niet alleen financieel, maar we zijn er met regelmaat naartoe gegaan. We hebben er mooie dingen mogen doen. En ik merkte ook gewoon, die bewogenheid begon ook te groeien voor Breda. De stad waar ik 17 jaar gewoond had. En als ik dan door die stad liep, dan dacht ik van, man, ik zie eenzaamheid, ik zie depressiviteit, ik zie allerlei dingen. En wat zou het toch gaaf zijn als u allemaal zouden kennen? Maar de stad is zo groot, 187.000 mensen. Hoe krijgen we die nou bereikt? Nou, de Heer start dan ook eerst. Alleen, toen met de discipelen, toen met 70 en 120 en het werd steeds groter. En hij was niet alleen, want God was met hem alle dagen van zijn leven. En werkte door hem heen. Zo is God ook met jou alle dagen van je leven en werkt door je heen. Wij staan er niet alleen voor. Het is een mooie klus. Het is een grote klus. Maar met hem, wow man. Maar wel vanuit die bewogenheid. Wel vanuit die bewogenheid. En dat is zo mooi. Dat je dan in beweging mag gaan komen. Yes. Ik werd nog geraakt, dat was wel heel leuk, door een quote van Martin Luther King. Daar stond, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Blijf niet bij de pakken neerzitten. Ga, loop. Opdracht van Jezus ook, ga heen. En leer in al wat ik bevolen heb en maak hen tot mijn discipelen. Weet je? Liet iemand nog de uitgangstekst toen we als kerk starten, vorig jaar in maart. Dat was Jesaja 43. Jesaja 43. En daar staat, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je nog niet gemerkt? Er is iets aan het ontkiemen in jouw hart. Er is iets aan het ontkiemen ook in deze kerk. Hebben we daar oog voor? Dus in hoeverre ontkiemt ook bewogenheid in jouw hart? In hoeverre kunnen we al naar elkaar, naar situaties, naar mensen om ons heen, kijken door de ogen van Jezus? Kijken hoe hij naar zo'n situatie kijkt. In plaats van, ik zou wel eens willen zeggen, als Nederlanders hebben we wel eens last van dat vingertje en van dat oordelen over situaties. En vanuit een oordeel komt kwaadsprekerij en roddel en dan beginnen we. Ik zeg altijd, roddelvrije zone. Deze kerk, als je hier zit, roddelvrije zone. Amen? Kunnen we daar amen op zeggen? Ja? Wij willen een leven zoals dat in Colossense 3 staat. Daar staat namelijk geschreven het volgende. Kleed u zich dan aan als uitverkorenen van God. Jij bent uitverkoren. Heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. En verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. He, dat klagen. Heb jij dat gezien? Heb jij dat gehoord? Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En dan staat erachter nog, en wees dankbaar. Wees dankbaar voor elkaar. Wees dankbaar voor die broer die je misschien wel een beetje gek vindt, maar het is wel jouw broer. Het is je broer. Het is je zus. Kijk maar eens opzij. Wat een mooie mensen zitten er naast je. Misschien wel mooier dan jij. God heeft iedereen lief. En die graankorrel die wij zijn, dat die verder gewoon open mag breken. Zodat dat nieuwe leven wat ook in jou is, eruit kan komen. Dus ontferming, weet je, ontferming, dat verwacht ook dat we tot daden overgaan. En toch, bewogenheid kan tegengehouden worden. En ik heb 7 barrières die bewogenheid, dus bewogenheid van de kerk, maar ook bewogenheid van ons, tegen kan houden. Want waarom is het gewoon soms moeilijk om in bewogenheid op een bepaalde situatie te reageren? En dat kan zijn dat we ons af willen schermen of dat we ons niet willen verliezen. Het kunnen allerlei gedachten zijn. 7 barrières. Barrière 1. Bitterheid. Bitterheid. In Hebreeën 12 vers 15, daar staat er, zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat dat door velen besoedeld worden. Bitterheid komt vaak vanuit een bepaalde teleurstelling diep in je leven. Iets wat je gemist hebt, iets wat je verwacht had en het is niet uitgekomen. Maar jij mag weten dat elke belofte van God op jouw leven, die komt uit. Die komt uit. Maar wellicht niet op de manier waarop jij graag wil dat die belofte uitkomt. Maar Jezus heeft een aparte weg voor jou. Tot nu toe zijn alle beloftes op mijn leven, bijna alle beloftes op mijn leven, uitgekomen. Als ik achterom kijk, maar bijna geen enkele zoals ik het gedacht had. En dat heeft mij aangescherpt, dat heeft mij geschaafd, dat heeft mij gevormd tot de man die ik nu ben. En ik ben veel door de hel gegaan. Maar ik heb er heel veel van geleerd. Zit je in een dal? Ik zou zeggen, hartstikke gaaf. Want je leert daar een hoop, dat wil je niet weten. Hè? Ik kan een paar mensen echt wel in de ogen aankijken. Komen er sterker uit. Maar bitterheid, weet je? Bitterheid kan gewoon verwarring geven. En bitterheid is een emotie die we echt in de gaten moeten houden. En die kan dus ontstaan doordat we bijvoorbeeld struikelen over de onvolkomenheid van een ander. Daar begint het. We laten hem links liggen. Maar we zijn allemaal niet volmaakt. We maken allemaal fouten. En daarom is het belangrijk. Belangrijk dat ook al heb je misschien een bepaalde moeite met iemand, ga naar die persoon. Want hij kan ervoor zorgen dat jij kunt oefenen om dat schilletje steeds dunner te maken. Dat is bitterheid. De tweede, camoufleren. Dat is een tweede barrière. Is camoufleren van eigen beperkingen of zonden. We kunnen dan naar buiten toe kunnen een soort schijn ophouden. Maar van binnen weten we dat het er anders voor staat. Weet je, en deze houding die belemmert ook gewoon bewogenheid. Daar moeten we duidelijk over zijn. Die belemmert bewogenheid met het gebrokene in deze wereld. Dus willen we dat doorbreken, die camouflage, dan hoop en bid ik dat we een kerk zijn waarin we in kwetsbaarheid naar God kunnen gaan. Waarin we in kwetsbaarheid naar elkaar kunnen gaan. En gebed kunnen vragen. En op zo'n manier dingen oplossen. Niet camoufleren. Niet eromheen lopen. Niet weglopen. Maar juist in het licht brengen. Het bespreken. De genade van Jezus. Zijn bloed erover. En dan doorgaan. Een derde is wantrouwen. Een derde barrière. En dat kan zijn, tussen haakjes, een onbewust. Want dat kan een wantrouwen zijn naar God toe. Misschien herken je het wel in je leven dat je je afvraagt van waar was God nou in die situatie? Waarom zag hij dat dan niet? Hoe zit dat nou? Ik begrijp dat niet. En daar kan er een soort afstand wat gaan ontstaan. Met de voeding een stukje zelfbescherming. Dit kan bewogenheid echt ook in de weg staan. Dat jij op een gegeven moment vanuit wantrouwen gaat reageren. Dus als daar iets zit, onderzoek gewoon je hart. Geef het aan God. Zeg van, ik snap deze situatie, maar ik mis u zo ontzettend. En ik wil uw liefde gewoon ervaren, ook voor deze situatie. Dat kan. Een vierde is afwijzing van het offer. Dat kan een vierde barrière zijn. Jezus was bereid om zijn leven te geven. Hij bracht het grootste offer. Maar hoe zitten wij daarin? Zijn wij bereid om een offer te geven? Als de wekker gaat op zondag om, wat is het? 7 uur? Is het dan, dat noemen sommigen al een offer namelijk. Dat kan, er zitten ook allemaal verschillend in. Maar in hoeverre zijn wij bereid? En juist door die weg te gaan die God voor hem had, voor Jezus had, kon God ook ontzettend goed door hem heen werken. Daarom, Jezus was bereid. Ja? Dus dat betekent dus, dan zijn wij ook bereid om bepaalde werkzaamheden te doen, bepaalde dingen op te pakken die we misschien niet zo leuk vinden. Ja? Of zonder financiële vergoedingen, of in het incasseren van onbegrip of van afwijzing. Al die zaken, zijn wij daartoe bereid? Dus Jezus volgen ongeacht de prijs. Een vijfde is op jezelf gericht zijn. Op jezelf gericht zijn. We zijn verkeerd bezig wanneer we alleen maar op onszelf gericht zijn. Of dat zogenaamde, daar kun je wat over lezen op internet. Dat succesevangelie. Met andere woorden, we hebben het alleen maar over zegeningen. En hoe God ons geweldig helpt, wat voor fase dan ook heen. Halleluja, halleluja. Maar voor elk wonder was er een stilte. Voor elk wonder en elke genezing was daar een bepaalde verbrokenheid. Was daar een bewogenheid. Op basis wat God tegen Jezus zei, ondernam hij actie. En ik geloof ook dat als we dit kunnen gaan doorbreken, dat we niet meer zo de focus op onszelf leggen, maar veel meer op die ander. Dan gaat God echt dat goede werk wat hij aan jou begonnen is, gaat hij zo geweldig afmaken. Want wat mogen wij toch veel leren, ook in het samenleven en met andere mensen. Dus dat is een hele belangrijke. Het succeschristendom leidt niet tot bewogenheid. Ja. Dus Jezus verlangen, Jezus bewogenheid gaan ontdekken. Die bewogenheid die hij voor jou heeft, dat we die aan mogen trekken, juist voor die ander. Een zesde is faalangst. Faalangst, dat kan een andere barrière zijn. De vrees eigenlijk om tekort te schieten. Ja, maar dat kan ik toch niet. En dat ze weten. We hebben na de dienst hebben we een bijeenkomst met connectors. Gewoon ook contact leggen met nieuwe mensen. En die ontvangen of voor mensen bidden. Ja, maar dat kan ik toch niet. Ik zeg altijd, joh, maar je kunt praten. Je kunt bidden. Jij kan bidden. Mag ook gewoon één zin zijn. Maar het gaat wederom om die beschikbaarheid. Maar we denken dan vaak, omdat die vijand weer op je schouder zit, ben je niet goed genoeg voor. We zijn allemaal goed genoeg. En vooral door zijn ogen. Ja, dus heb de moed om bepaalde stapjes te zetten. De zevende en de laatste is gebrek aan inlevingsvermogen. Ik vond het zo mooi. Ik zal het voorbeeld niet noemen. Maar er kwam iemand nieuw voor de eerste keer hier in deze kerk deze ochtend. En vertelde zijn persoonlijke verhaal. Dat is heel mooi. En ik kon zeggen van, ik vind het gaaf dat je die openheid hebt om dit verhaal te vertellen. Want ik weet dat er mensen zijn met exact hetzelfde verhaal. Want ik kan me inleven tot op zekere hoogte. Maar mensen met datzelfde verhaal, die weten wat jij doorgemaakt hebt. Die kunnen echt daarin meeleven. En niet om een arm om je heen te staan en mee te gaan huilen. Nee, maar om je mee te nemen. Weer naar die troon, om je mee te nemen naar zijn liefde. Om je mee te nemen naar hoe komen we daadwerkelijk verder. En laten we dat verleden definitief achter ons. En daar ga ik je bij helpen. En dat is zo mooi. Iedereen heeft een persoonlijk verhaal zoals je hier zit. Maar je bent hier niet voor niets, want je bent geroepen omdat die andere die binnenkomt met datzelfde verhaal Dat je die connectie mag maken. Dat is zo mooi. Dus een gebrek aan inlevingsvermogen, lieve mensen, is ook een barrière om in bewogenheid ook als kerk te groeien. En nogmaals, het is best moeilijk om je in te leven, hè, als iemand voor je staat en die heeft een geliefd kind verloren. Of die gaat door een scheiding heen. Of die komt uit een depressiviteit. Wat dan ook. Maar God kan jouw hart zo bewogen maken dat je echt mee kunt leven. Mee kunt strijden. Niemand zoals jij hier zit, staat er alleen voor. Wij mogen familie zijn. Zijn hand en zijn voet. Dat is zo top. Weet je, bewogenheid, hè? En daarmee wil ik afronden. Dit is een keuze. Een keuze maken ook voor volwassenheid. Wil ik alleen maar toezien en als een kind. En maar bidden. En dan geloof ik dat als ik mijn ogen weer open doe en ik kijk, dat er dan 2 graankorrels liggen. Of is het dat je een stap gaat zetten. En dat je uit je comfortzone gaat stappen. En dat jij jezelf ook laat planten. En dat er dat water, dat levende water erop mag komen. Dat je meer gaat verdiepen in zijn woord. Dat je hem beter leert kennen door middel van de stille tijden die je hebt. En dat je tijd voor hem apart zet, zoals dat ook met vasten deden. Maar gewoon elke dag even tijd voor hem apart zetten. En dat je Jezus steeds meer toelaat op allerlei terreinen. In die kelder, in die schuilhoek, in die whatever, die rommelige zolder die je misschien hebt in je hart. Laat hem toe. En je zult zien, leven gaat doorbreken. En de mooie is Jeremia 17, vers 7 en 8. Want de vraag is, willen wij echt met onze wortels dieper gaan? Willen jullie dieper gaan met je wortels? Right, met die ene persoon ga ik dan volgende week deel 3 doen. Willen jullie dieper met je wortels?
Yes.
Yes, diep met onze wortels. Tekst, Jeremia 17, vers 7 en 8. Daar staat, gezegend is de man, is de vrouw, die op God vertrouwt. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Het is zo'n beetje warm, de muziek is een beetje hard, er heeft mij niemand gebeld en dit is een beetje... Nee, hij merkt het niet, want God houdt van hem. En het leven staat op doorbreken. Zijn blad blijft groen. Waarom? Omdat die wortels diep zijn. Dat zien we altijd niet boven het oppervlak. Maar de wortels zijn diep. Daarom blijft zijn blad ook groen. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vrucht te dragen. 200-voudig. Laten we deze tekst eens met elkaar lezen. En dan zetten we daar ik voor. Zullen we doen? Gezegend ben ik. Die op God vertrouwt. Ik zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Ik merk het niet als er hitte komt. Mijn blad blijft groen. Blijft je blad groen? Yes, want mijn wortels zijn diep. Een jaar van droogte deert mij niet. En ik hou niet op vruchten dragen. En ik hoop dat je dat mee mag nemen, weet je? Volwassenheid kiest voor een lerende instelling. Niet een afwachtende. Niet op, sorry dat ik het zeg, lieve mensen. Ik weet dat jullie voor het eerst zijn. Maar niet op die laatste rij. Niet aan de zijlijn. Maar meedoen. Meedoen in deze geweldige familie. Om de kerk te doen groeien. Waardoor Gods invloed ook gaat groeien. Een lerende kerk willen we daarin zijn. Daar staat in Matthäus 11, vers 28, vers 29. Kom naar mij toe en leer van mij. Ik ben zachtmoedig van hart. Leer van mij. Willen we als kerk stappen zetten? Willen we als christen stappen zetten om in bewogenheid te groeien? Dat is mijn vraag waar ik me af wil sluiten. Wil je groeien in liefde voor die ander? Of merk je dat er toch nog een bepaalde bittere wortel zit in je leven? Waardoor jij geneigd bent om op een afstandje maar te kijken naar een situatie en al heel snel je oordeel klaar te hebben. Ik heb gebeden dat ik op verschillende terreinen in mijn leven zachter mag worden. Milder mag worden. En dat ik steeds meer door Gods ogen naar een situatie mag kijken. Waardoor hij mij wijsheid geeft. En liefde geeft. En soms weet ik ook niet wat ik met de situatie moet doen. Maar hij weet het wel. Maar ben jij beschikbaar? Ben jij beschikbaar om hem zijn werk te laten doen, ook in bewogenheid, zodat die ander bereikt wordt? Willen wij omzien naar die ander? Willen we iemand uitnodigen om mee, met ons mee te gaan? Zodat zijn en haar leven geweldig verandert. Hij Jezus leert kennen. Zij Jezus leert kennen. Gewoon op die manier. Want wij mogen de lokale hoop zijn voor een gebroken wereld. Maar wie wil, dat is de vraag. Ik ga er zo voor bidden. Maar wie wil, mocht die er nog aanwezig zijn, die harde schil om zijn graankorrel, wie wil die verbreken? Dat er barsten mogen komen. En dat daar bewogenheid doorheen mag komen. Dat zijn licht daar doorheen mag komen. Om andere mensen mee te nemen. Laten we onze ogen sluiten. Gewoon even een privé moment nemen. En ik wil je gewoon die vragen stellen. Als jij merkt van er zit een bittere wortel, waardoor ik vaak op afstand blijf staan. Er zit misschien een bepaalde afwijzing, waardoor ik toch op die achterste rij blijf zitten, aan de zijkant blijf staan. Omdat ik denk dat ik er niet bij hoor of niet genoeg ben. Als er dat is en je wil daar mee afrekenen, zodat God echt bij je hart kan komen. En om daar zijn liefde en zijn bewogenheid aan toe te voegen. Als dat zo is, dan mag je dat kenbaar maken, gewoon door je hand op te steken. En dan ga ik ook voor je bidden. Dat daar doorbraak in mag komen. In die bepaalde hardheid. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Dankjewel. Zijn er nog meer? Dankjewel. En ik wil ook bidden voor, als er hier mensen zijn, die willen nooit de kans voorbij laten gaan. Als er op dit moment mensen zijn die zeggen van, ik wil een keuze voor Jezus maken. Ik ken Jezus eigenlijk helemaal niet. Maar ik wil hem zo graag leren kennen in mijn leven. Ik wil me afkeren van het oude. En ik wil opstaan. En mijn leven delen met hem. Wie kent Jezus nog niet en zou vanaf vandaag een leven met hem willen leiden? Dan mag je dat ook kenbaar maken. Door je hand omhoog te steken. Dankjewel. Dankjewel, broer. Dank u, Heilige Geest, dat u op dit moment al rondgaat. Om onze harten te verzachten. Om ons aan te raken. U klopt op ons hart. We willen onze deur wagenwijd open voor u zetten. Lieve mensen, bid mij maar na. Lieve Heer Jezus. Ik dank u voor deze ochtend. En ik dank u dat u de overste bent van alle machten en krachten. Dat u alles in uw hand heeft. En dat u mij kent. Van top tot teen. U kent mijn hart. U kent mijn beweegredenen. U kent mijn intenties. Maar ik heb u nodig. Ik kan het niet zelf. En op dit moment vraag ik u om in elke kamer van mijn hart te komen. En ik bid voor meer liefde. Voor meer bewogenheid. Voor fijngevoeligheid. Voor zachtmoedigheid. Omdat u dat in mijn hart bewerkt. En ik dat leven van u door mag geven aan anderen. Dat ik uw hand en uw voet mag zijn. In het uitwerken van uw koninkrijk. En alles wat er tegenhoudt. Tegen die vijand zeg ik, wijkt in de machtige naam van Jezus Christus. Hij is de koning, hij is de Heer van mijn leven. Yes, Lord. En ik dank u ook voor de broer die zijn hand omhoog gestoken heeft, keuze wil maken voor u. Zegen hem ook met nieuw leven. Dat hij op mag staan, de nieuwe kracht mag putten en een leven met u in mag gaan. Met alle mogelijkheden van dien. Hier, u bent groot, u bent goed. En u bent leider van deze gemeente. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.